Ja, we willen ook Gods woord vanmorgen natuurlijk openen. En dat willen we vanmorgen doen aan de hand van Psalm 3. Die willen we eerst samen lezen. En dan ook 2 Samuel 15, de versen 24 tot en met 32. Maar eerst lezen we samen Psalm 3. Ja, David blijft natuurlijk een dankbaar onderwerp voor een overdenking of een bijbelstudie. Zo ook vanmorgen. Bovenaan de psalm staat dan ook een psalm van David. En het is een loflied op Gods genade. En David zegt daar... Nee, niet psalm 103. Het is wel een psalm van David. Maar ik wil naar psalm 3... Die is ook van David. Psalm 3. Een morgenlied. Een psalm van David ook. Toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom. En daar zegt David: Heere, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders. Velen staan tegen mij op. Velen zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God. U echter, Heere, bent een schild voor mij. Mijn eer, u heft mijn hoofd omhoog. Met mijn stem riep ik tot de Heere en hij verhoorde mij vanaf zijn heilige berg. Ik lag neer en sliep. Ik ontwaakte. Want de Heere ondersteunde mij. Ik vrees niet voor tienduizenden van het volk, die zich aan alle kanten tegen mij opstellen. Sta op, Heere, verlos mij, mijn God, want u hebt al mijn vijanden op de kaak geslagen. De tanden van de goddelozen hebt u stuk gebroken. Het heil is van de Heere, uw zegen is over uw volk. En dan ook 2 Samuel 15, vanaf vers 24, 2 Samuel 15, en dan lezen we de versen 24 tot en met 32... En zie, Zadok was daar ook, en al de levieten met hem, die de ark van het verbond van God droegen. En zij zetten de ark van God neer, en Abjatar klom naar boven, totdat al het volk uit de stad het oversteken beëindigd had. Toen zei de koning tegen Zadok, breng de ark van God terug in de stad. Als ik genade vind in de ogen van de Heere, zal hij mij terughalen en mij weer laten zien en mij hem weer laten zien, evenals zijn woning. Maar als hij dit zegt, ik ben u niet genegen, zie, hier ben ik. Laat hij met mij doen zoals het goed is in zijn ogen. Verder zei de koning tegen de priester Zadok, bent u niet een ziener? Keer in vrede terug naar de stad. En de zonen van u beiden met u. Uw zoon Ahimaas en Jonathan, de zoon van Abjatar. Zie, ik zal in de vlakte van de woestijn blijven wachten, totdat er van uw kant iets komt om mij over in te lichten. Zo bracht Zadok met Abjatar de ark van God terug in Jeruzalem. En zij bleven daar. En David ging al huilend de weg omhoog, naar de Olijfberg op, zijn hoofd bedekt, en zelf ging hij barrevoets. Ook van al het volk dat bij hem was, had iedereen zijn hoofd bedekt, terwijl zij al huilend de berg opgingen. Toen vertelde men David, Achitofel is onder hen die met Absalom samenspannen. En David zei, O Heere, maakt de raad van Achitofel toch tot dwaasheid. En het gebeurde toen David op de top van de berg kwam, waar men zich voor God neerbuigt. Zie, toen kwam Husai, de Archiet, hem tegemoet, met zijn mantel gescheurd en aarde op zijn hoofd. Tot zover. Ja, zoals ik al zei, is David, de persoon van David, altijd weer een dankbaar onderwerp voor een overdenking. David, de man naar Gods hart. David, die als tiener geroepen werd, gezalfd werd door Samuel. Die de gevreesde reus Goliath doodt. Die vanwege zijn militaire vaardigheden. Maar David stond niet alleen zijn mannetje op het slagveld. Hij bezat ook dichterlijke kwaliteiten. Hij had ook een gevoelige kant. Een empathische kant. Hij schreef gedichten. Hij schreef liederen. En hij speelde heel verdienstelijk op de harp. En vanwege die laatste verdiensten komt hij al snel aan de hof van Saul terecht, die dan koning is. Want Saul, daar gaat het niet goed mee. En als David op de harp speelt, dan wordt hij rustig. Maar dat gaat niet lang goed, want David is zo populair. En als Saul op een dag de vrouwen van Israël hoort zingen, David, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Ja, dan slaat de vlam in de pan en dan wordt hij gek van jaloezie en paranoia. En dan duurt het niet lang, dan wordt David eigenlijk door Saul als ongewenst persoon verklaard. En dan moet David eigenlijk vluchten voor zijn leven, voor de toorn van Saul. En ja, David leidt dan ook een jarenlang bestaan als vluchteling, als banneling, steeds van pleisterplaats naar pleisterplaats, steeds op de vlucht, schuilende in rotsen en in holen, om uiteindelijk na jaren de troon te bestijgen. Eerst in Hebron, 7 jaar, voornamelijk over de stam waar hij zelf uit voortkwam, Juda, en later nog 33 jaar vanuit Jeruzalem over alle 12 stammen van Israël. Maar ja, als David dan op het hoogtepunt van zijn macht is, gezeten als koning in Jeruzalem, hij is dan inmiddels geen jonge man meer, hij zal rond de 50 zijn geweest, dan begaat hij een grote zonde. Eerst lezen we dat David volledig in de ban raakt van een mooie jonge vrouw die hij eigenlijk al lummelend over zijn dakterras heeft weten te spotten. De dame in kwestie heet Bathsheba en ja, het is wel frappant. De naam Bathsheba betekent dochter van de rust. Alleen ja, deze affaire leidde voor David eigenlijk zo'n kettingreactie aan noodlottige gebeurtenissen in, dat we het rustig het dieptepunt van zijn leven mogen noemen. Want David, die laat informeren naar haar en dan blijkt dat Bathsheba een getrouwde vrouw is en wel met Uria, een van zijn belangrijke pionnen op het slagveld. Een van zijn legercommandanten. Toch laat David haar halen. En ze hebben gemeenschap. En Bathsheba blijkt ook zwanger te zijn. Ja, en dan slaat de paniek toe. Want hoe gaan we dit uitleggen? Uria wordt gehaald van het slagveld. Israël vecht een van de oorlogen des Heren uit. Tegen de Filistijnen, geloof ik. En Uria die wordt gehaald en naar het paleis gebracht. Want Uria moet zo ver gebracht worden dat hij het er even van neemt. En natuurlijk dat hij naar huis gaat. En dat die luxe break voor hem ook eindigt in de echtelijke sponde. En we begrijpen natuurlijk allemaal waarom. Want de ramp zou niet te overzien zijn als het uitkwam dat David de vader is. Maar Uria, plichtsgetrouw als hij is, helemaal nog met zijn hoofd op het slagveld, die weigert alle luxe die hem aangeboden wordt. En wil ook uit plichtsbesef en solidariteit met zijn mannen die op het slagveld zijn, die daar slapen op de grond, die daar die het zwaar hebben, die het moeilijk hebben. Hij weigert elke vorm van luxe en uiteindelijk weigert Uria ook om zijn vrouw te bezoeken. Dan is het echt code rood en dan neemt David een nog drastischer besluit. Hij geeft zijn opperbevelhebber Joab middels een brief die Uria meekrijgt terug naar het slagveld de opdracht om Uria op de positie te zetten die het allergevaarlijkst is, zodat hij sneuvelt. Uria maakt ook geen schijn van kans, sneuvelt ook op het slagveld. En als de dagen van rouw voorbij zijn, dan ontfermt David zich over de treurende weduwe. En daarmee lijkt eigenlijk ook Davids openbare reputatie in ieder geval gered. Maar de Heere die heeft dat natuurlijk allemaal ook gezien. En die is not amused. Sterker nog, die is furieus. En die zendt dan de profeet Nathan om David te bestraffen. Davids geweten is op dat moment zo dichtgeschroeid dat Nathan eigenlijk zijn geheugen ook moet opfrissen door middel van een gelijkenis. Die hele geschiedenis die staat opgetekend overigens in 2 Samuel 12. We lezen dat omwille van de tijd niet helemaal, maar wel even vanaf vers 9 tot en met 14. 2 Samuel 12, de versen 9 tot en met 14. Als David dan de schellen van de ogen vallen en het dringt tot hem door dat hij de hoofdpersoon is van de gelijkenis die de profeet net heeft verteld, dan richt Nathan namens de Heere het woord tot David en dan zegt hij: waarom hebt u dan het woord van de Heere veracht door te doen wat slecht is in zijn ogen? U hebt Uria de Hetiet met het zwaard gedood. Zijn vrouw hebt u tot vrouw genomen en hem hebt u door het zwaard van de Ammonieten gedood. Wel nu dan, het zwaard zal voor eeuwig niet van uw huis wijken, omdat u mij veracht hebt en de vrouw van Uria de Hetiet genomen hebt om u tot vrouw te zijn. Zo zegt de Heere: zie, ik breng onheil over u uit uw eigen huis en zal uw vrouwen voor uw ogen nemen en hen aan uw naaste geven. Die zal op klaarlichte dag met uw vrouwen slapen. Voorzeker, u hebt het in het geheim gehandeld, maar ik zal dit doen ten aanschouwen van heel Israël en in het volle licht. Toen zei David tegen Nathan: ik heb gezondigd tegen de Heere. En Nathan zei tegen David: de Heere heeft ook uw zonde weggenomen. U zult niet sterven. Omdat u echter door deze zaak de vijanden van de Heere zeer hebt doen lasteren, zal wel de zoon die u geboren is zeker sterven. En de Heere houdt woord. Het kindje dat Bathseba baat komt te sterven. Niet veel later komt een andere zoon van David, Amnon, die wordt vermoord in opdracht van weer een andere zoon, Absalom. En die laatstgenoemde zoon, Absalom, die blijkt zo'n verdorven karakter te hebben, die heeft het op de troon van zijn vader gemunt. En die wil zijn vader van de troon stoten. Terwijl Absalom door middel van een charme-offensief eigenlijk gevaarlijk veel aanhang weet te verwerven in Israël, ondergaat David dit alles schuldbewust en gelaten. Hij beseft dat het allemaal deel uitmaakt van de strafexercitie van de Heere. En wanneer het dan zover is dat Absalom optrekt naar Jeruzalem met zijn gevolg, dan moet David hals over kop de stad ontvluchten. Hij trekt de beek Kidron over en loopt dan met zijn gevolg de Olijfberg op. En dan zijn we eigenlijk aanbeland bij de gebeurtenissen zoals we die gelezen hebben in 2 Samuel 15 vanaf vers 24. En Psalm 3, dat mogen ook duidelijk zijn, is de psalm die hij schreef op dat moment, gezeten in die grote nood, op de vlucht voor zijn talrijke tegenstanders. Hoe talrijk zijn mijn tegenstanders? Velen staan tegen mij op. Velen zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God. Davids reputatie, die was naar buiten toe in eerste instantie natuurlijk intact gebleven. Maar wat je eigenlijk ziet in het leven van David, is dat, dat hij van binnenuit, vanuit zijn eigen gelederen, ondermijnd wordt. Wanneer David op de top komt, zo hebben we gelezen, dan ontvangt hij nog een jobstijding. Het is een enorme slag in zijn gelaat als hij verneemt dat Achitofel onder hen is die met Absalom samenspannen. En Achitofel, dat was de belangrijkste raadsheer van David. Echter, als je er een beetje in gaat begraven, dan ontdek je ook dat die Achitofel niet alleen Davids raadsman was, maar dat hij ook dat Uria en Bathseba zijn kleinkinderen waren. En er waren natuurlijk twee mensen die wisten precies hoe het zat. Dat was Joab, die het bevel had gekregen van David, zorg dat Uria sterft op het slagveld. Maar ook Achitofel, die zal daar iets van gevonden hebben. En daar zal over gepraat zijn. En we weten allemaal hoe snel geruchten zich kunnen verspreiden. Dus Davids positie heeft daar zeer beslist onder te lijden gehad. Overigens staat dat in 2 Samuel 11 vers 3. Dat Achitofel familie is. Dus in het kamp van Absalom moet dus op een gegeven moment ook de algemene gedachte geweest zijn van David die heeft afgedaan. David die kan vanwege zijn zonden niet langer op Gods krachtige bijstand en Gods heil rekenen. Maar dan wordt het echt interessant. En dan keer ik even terug naar Psalm 3. Want waar David de psalm zwaar in mineur en eigenlijk wanhopig begint, Heere, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders, keert dan in één keer om. Terwijl zijn vijanden als bijen om hem heen zwermen, zegt David in vers 4 ineens, vanuit het niets, u echter, Heere, Yahweh, bent een schild voor mij. Mijn eer, u heft mijn hoofd omhoog. Met mijn stem riep ik tot de Heere en hij verhoorde mij vanaf zijn heilige berg. Ik vrees niet voor tienduizenden van het volk die zich aan alle kanten tegen mij opstellen. David, die ervaart ineens kracht van omhoog. De Heere, die ondersteunt hem weer. En blijkbaar ziet David hier eigenlijk al iets wat er nog helemaal niet is. Zijn tegenstanders die belagen hem van alle kanten, maar de overwinning ziet hij al voor zich. En is dat niet precies wat geloof is? Hebreeën 11 vers 1 zegt ook dat het geloof de vaste grond is van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Toch blijft het een wonderlijke gang van zaken. David die plotsklaps weer volkomen zich verzekerd weet van Gods gunst. En je vraagt je af wat er gebeurd is. In 2 Samuel 15, de versen 24 en 25, zijn we er getuigen van een heel wonderlijk voorval. David, die vertrekt met zijn gevolg richting de Olijfberg. En de levieten zijn bij hem. De hoge priester is bij hem. Maar nog belangrijker, de ark van God, symbool van Gods aanwezigheid, is bij hem. Stel je nou eens voor, in zijn plaats, hoe belangrijk zal dat geweest zijn voor David? Dat de priesters en de hoge priester, dat de ark bij hem was. Dat moet hem het meest gesterkt hebben op dat hachelijke moment. Maar toch, heel bijzonder, geeft David opdracht om met de ark van God terug te gaan naar de stad. De Heere gaat terug naar de stad. Met de woorden die David er nog aan toevoegt in 2 Samuel 15 vers 25b. Als ik genade vind in de ogen van de Heere, zal hij mij terughalen en hem mij weer laten zien. Evenals zijn woning. En nu beginnen we natuurlijk ook te begrijpen en te zien dat het hier niet langer alleen maar om en over David gaat. Maar dat het vooral om de grote zoon van David gaat. Namelijk de Heere Jezus, die de Christus genoemd wordt. David bevond zich in deze moeilijke toestand vanwege zijn eigen ongerechtigheid en zijn eigen zonden. Maar er was er één die smetteloos en onschuldig was en die zichzelf vrijwillig vernederde. Er was er één die de ark van God als het ware vrijwillig terugzond. Ik weet niet of dit synchroon loopt met wat andere uitleggers hierover zeggen. Maar ik moest onmiddellijk denken aan de woorden van Filippenzen 2. Het bepaalde mij bij Filippenzen 2, de versen 5 tot en met 11. Die bekende woorden van Paulus, die dan zegt: laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Die, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft. Hij beschouwde dat niet als iets waar hij krampachtig aan vast wenste te houden. Dat goden gelijk zijn. Maar hij heeft zichzelf ontledigd. Hij heeft zichzelf vrijwillig ontdaan van al zijn goddelijke attributen. Door de gestalte, zegt Paulus, van een slaaf aan te nemen. En aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante, dan gaat het over de uiterlijke toestand. Als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Ja, de Heere Jezus, de Zoon van God, moest een lichaam bereid worden. Want hij moest sterven. Hij moest kunnen sterven. Hij moest zichzelf ten schuldoffer kunnen brengen. En het is ook goed om te bedenken en te beseffen dat zijn volmaakte offerande niet in de eerste plaats voor de mensen geweest is. Zo denken wij daar wel graag over. Maar voor God. Want ook hierin komt God op de eerste plaats. Want er moest recht gedaan worden ten aanzien van de zonde. Een leven voor een leven. Iets dat ook steeds uitgebeeld wordt in de oudtestamentische dierenoffers. Elk offer in het Oude Testament wat gebracht wordt aan God, dus ook dit offer, al die offerdieren, die moesten volmaakt zijn. Daar mocht helemaal niets aan markeren. Allereerst geborenen van het vee waren voor God. Alles wees heen naar het volmaakte offer van de Zoon van God, de Heere Jezus Christus. Paulus verwoordde in 2 Korinthe 5 vers 21 als volgt. Want hem, die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Ja, dat is geweldig. Dat je ogen daarvoor open mogen gaan. Dan gaat het licht aan in je leven. En dan kom je in een heerlijke gemeenschap met de Heere. Psalm 3 vers 6 spreekt ook over David die zegt, ik lag neer en sliep. Ik ontwaakte, want de Heere ondersteunde mij. En ook daarin zien we ook een beeld, een type van de Heere Jezus Christus, die ook neerlag in de doodslaap, maar die ontwaakte. Die werd levend gemaakt door de majesteit des Vaders. En zo, ja, zie je dat in dat leven van David, ja, daar zie je zulke profetische vergezichten in. Het is, ja, te veel om op te noemen. Het is maar één kleine greep uit het grote aanbod. Vervolgens heeft de Heere God de gekruisigde Jezus en tot Heere en tot Christus gemaakt. En dat is ook waar de Heere Jezus van getuigt, vlak voor zijn hemelvaart, met de woorden in Matthäus 28 vers 18. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ja, vanwege het verzoeningswerk werd die kloof overbrugd die was ontstaan door de zondeval in Eden. En de verzoening heeft de mens eigenlijk in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Immers, de Heere Jezus heeft de zonde als macht weggedragen, weggedaan. Daar is het rechtvaardig oordeel van de Heere overheen gegaan. En verlossing komt binnen handbereik wanneer wij dit gelovig aannemen. Romeinen 10 vers 9 verwoordt dat heel helder en kernachtig. Romeinen 10 vers 9. Want als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Zalig worden, gered worden, verlost worden. Ja, het zijn heerlijke dingen. In 2 Samuel 15 vers 30 lezen we ook hoe David al huilend de olijfberg oploopt. Ook dit bepaalt ons natuurlijk heel sterk bij de Heere Jezus. Die ook op de olijfberg huilde. Allereerst na het overlijden van zijn vriend Lazarus. Maar hij heeft ook hartstochtelijk gehuild bij zijn intocht in Jeruzalem. Toen hij afdalend van de Olijfberg de stad voor zich zag liggen en de verwoesting eigenlijk voor zich zag. En ja, dan horen we de Heer Jezus ook zeggen in Lucas 19, vanaf vers 41, dat de Heer Jezus dichtbij kwam en de stad zag, over haar weende, en dat hij zegt, och, dat u ook nog op deze dag uw dag zou onderkennen, wat tot uw vrede dient. Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen, dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen. En u zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen. De Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus heeft hier iets over geschreven. Het is een kort, maar zeer indringend verslag van hoe dat geweest is toen Jeruzalem verwoest werd in het jaar 70. Hij zegt, de tempel stond in lichte laaien. Overal werd geplunderd en gemoord. Leeftijd wekte geen medelijden op. Kinderen, bejaarden, gewone gelovigen, priesters, iedereen werd gedood. Angstaanjagender nog dan het geluid was het lijden. De tempelberg leek tot in zijn grondvesten één kolkende vuurzee. De stromen bloed leken de vuurzee nog te overtreffen. Het leek wel of er meer mensen vermoord werden dan er moordenaars waren. Nergens kon men door de lijken de grond nog zien. De soldaten renden over de stapels lijken, de vluchtenden achtervolgend. Aldus dit huiveringwekkende verslag van Flavius Josephus. En ja, we weten ook dat in de toekomst de geschiedenis zich zal herhalen. Dat er nog een toekomstige benauwdheid van Jacob op het goddelijk programma staat. Ook wel de grote verdrukking genoemd. Jeruzalem zal nogmaals in de toekomst onder de voet worden gelopen en worden ingenomen en geplunderd. Maar in die dagen zal de Heere God het opnieuw opnemen voor zijn volk. Hij zal uit de verborgenheid treden en zich doen gelden. We lezen samen Zacharia 14 vanaf vers 1. Zacharia 14, de versen 1 tot en met 5. Daar zegt de profeet, zie, er komt een dag voor de Heere, waarop de buit op u behaald in uw midden zal worden verdeeld. Dan zal ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken. Maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad. Dan zal de Heere uittrekken en tegen die heidenvolken strijden. Zoals de dag dat hij streed op de dag van de strijd. Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt. Ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. Dan zult u vluchten door het dal van mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten, zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de Heere mijn God komen, al de heiligen met u. Ja, die beschrijving van Zacharia, dat viel mij ook op, vertoont veel opvallende overeenkomsten met dat verslag van Flavius Josephus. En ook dan zal het een bloedbad worden. Het zal verschrikkelijk zijn. Maar dan zal wel de maat vol zijn. En de Heere zal komen, zegt Zacharia. En al de heiligen met hem. Nou, die heiligen, dat zijn u en ik. Dat zijn de leden van het lichaam. Want zij delen in zijn heerlijkheid. En zijn nu al met hem verbonden. En in de geest met hem gezet. Ver boven alle overheid en macht. En elke naam die genoemd wordt. Efeze 2 vers 7. Waartoe? Opdat wij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zouden bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. God de Vader van onze Heer Jezus Christus heeft een aantal mensen aan Christus verbonden die samen met hem als de nieuwe mens, als een toonbeeld van de alles overtreffende rijkdom van Gods genade en zijn goede tierenheid over ons te gaan demonstreren. En ja, dan zal er een heilstijd aanbreken. Er zal een geweldige tijd aanbreken. Een tijd waarin er een einde komt aan de terreur en de regering van de Satan. Dan zal Christus gaan regeren vanuit Jeruzalem en vanuit Sion zal de wet uitgaan. En de volkeren zullen tot discipelen gemaakt worden. En al die heerlijke profetieën, die zullen dan in vervulling gaan. En dat zal een geweldige tijd zijn. En ja, wat ons betreft, voor zover we hier en nu nog in het vlees leven, ja, mogen wij weten, ja, dat de Heere ook ons zijn krachtige bijstand wil verlenen. Wanneer de omstandigheden zwaar zijn, wanneer we met een afnemende gezondheid te maken hebben, problemen in de familie, misschien een moeilijk huwelijk, misschien zakelijke problemen, misschien geldproblemen. Vroeg of laat gaan ook wij door de nodige dalen in het leven. En als dan alle omstandigheden het tegendeel naar ons roept, het is niks en het wordt niks, ja, dan mogen we ons sterken in God. Dan mogen we ons verblijden in hem en dan mogen wij op die momenten samen met David zeggen en met die woorden van Psalm 3 vers 4 willen we ook besluiten: u echter, Heere, bent een schild voor mij. Hij is een schild voor ons. U bent mijn eer. U heft mijn hoofd omhoog. Tot zover. Amen. Zullen we samen nog een slotlied zingen? En ik had daarvoor gedacht, opwekking 45... Heer, ik wil u danken, u loven en prijzen voor alles wat u doet voor mij. De versen 1, 3 en 4 doen we dan. 1, 3 en 4. Thank you. willen samen danken. Ja, Vader, dank u wel dat u in en door Jezus, ja, tot uw heerlijk doel komt. Niet alleen met de mensheid, maar met de ganse schepping. Dat hij het middelpunt is van uw voornemen. En dat, ja, door zijn gehoorzaamheid, ja, de volledige doorwerking van het welbehagen van uw wil ook geborgd en gezekerd is. Dank, Vader, dat we ook mogen weten dat, ja, dat u alle dingen in uw hand heeft. Dat u alle dingen ook, ja, dat u over alles de regie heeft. Dat u het bent die harten van mensen beroert en stuurt. En dat u het bent die, ja, in alles werkt naar de raad van uw wil. Dank, Vader, dat we zo, ja, uw naam mochten groot maken en prijzen. Dat we verkwikt mochten worden, Heren, met uw woord. Heer, wilt u ook maar daarna prediker zijn. En ja, Heren, wilt u ook maar met ons zijn. Ook als we in een dal zitten. Vooral als we in een dal zitten. Heren, dat we ons mogen sterken in u. En dat we mogen voortgaan, Heer, in de kracht van de nieuwe mens. En dat we toch, ja, de kracht mogen ervaren om te dragen wat we op dat moment te dragen hebben. Want zo dragen we allemaal ons eigen pak. Maar één ding weten we, Vader, dat deze reis, dat deze pelgrimstocht zal eindigen boven, daar waar u bent. Verenigd, lichamelijk verenigd met Christus Jezus, het hoofd van de ganse schepping. Heer, en daar danken we u voor. Heer, wilt u zomaar met ons meegaan, ook in de week die voor ons ligt. En ja, Heren, dat we het in alle dingen maar van u mogen verwachten. Tot lof en prijs van uw grote naam. Uit genade. Amen.